Welkom bij Cuisine Science, de podcast waarin professionele gastronomie, ambacht en innovatie samenkomen in een smaakvolle reis door de culinaire wereld. Gastheer Hao Liu nodigt je uit om mee te gaan op een ontdekkingsreis waarin we de grenzen van de horeca verkennen en ons verdiepen in de dynamische relatie tussen traditie en vernieuwing.
Service.
Welkom bij de podcast van Cuisine Science. Mijn naam is Hao Liu, uw gastheer en podcastchef. Vandaag zijn we bij Ronald van Roon en het enige sterrenrestaurant van Den Haag, Callas. Hij begon hier op zijn 22e en is nu opgeklommen tot patron cuisinier. Ook aan tafel zit mijn sidekick Bernd Weken, wijnimporteur, kinoloog van 2016, sommelier, magister Vini en eigenaar van Lekker Sapje, wijn voor mensen met humor. Straks laat Bernd ons de wijn uit de mysteryfles proeven en vragen wij Ronald wat voor gerecht hij hierbij zou maken. Maar eerst, deze podcast heet natuurlijk niet voor niets Cuisine Science. Dus, beste Ronald, welke technieken en kennis gebruik jij nou bij je signature dish?
Ja, per seizoen verschilt een beetje wat voor signature dish wij hebben. Nu gaan we echt naar het voorjaar bij ons, zeg maar. En daar gaan we naar het laantje voorraamgerecht dat wij hebben. Echt een vegetarisch gerechtje uit de eigen tuin, groenten en kruiden. Aangevuld met een mooie saus die erbij zit.
Waar moet je dan aan denken, aan die saus? Wat voor saus? Ik ben altijd een sausman. Ja. Hè? Ik bedoel, wij zeiden altijd in de keuken, ohne Soße kein Vergnügen. Hoe zie jij dat?
Ja, een saus vind ik altijd, dat hoort echt bij een gerecht. De saus is eigenlijk een beetje de ziel van het gerecht eigenlijk. Toch? Het kan een saus maken of afbreken eigenlijk. Ja. Dus saus vind ik zelf ook altijd heel belangrijk in een gerecht. En bij dit gerechtje, zeg maar, hebben we een Hollandaise gemaakt. En dat hebben we gemaakt eigenlijk van het groen van de prei weer.
Oh.
Normaal doe je het eigenlijk, je Hollandaise, echt de klassieke manier, doe je dat opmonteren met boter.
Ja.
En nu doen we eigenlijk olie trekken van het groen van de prei. En daar doen we dan weer de Hollandaise mee opmonteren.
Nou, daar word ik wel blij van.
Interessant, ja.
Ja,
had ik nog nooit gehoord.
Heb je veel variaties dan in sauzen die je maakt?
We hebben echt wel de klassieke sauzen die we eigenlijk hebben. Maar ook wel sauzen weer met een nieuwe twist eraan. Ja, of een nieuwe ingrediënt die je aan toevoegt of in mee laat trekken. Of,
noem
fermenteren eigenlijk. Een hele klassieke saus die we veel gebruiken is saus albufeira, zeg maar. Eigenlijk gekookte, gereduceerde kippenbouillon. Met Madeira wijn erna afgebonden met eendelever. Ja, dat is gewoon echt een hele klassieke saus. Maar die doet het altijd goed eigenlijk.
Klinkt goed, ja.
Krijg je daar veel ook opmerkingen over? Want ik ben altijd zo'n persoon die dan zegt van, heeft u voor mij nog wat extra saus?
Ja, in principe laten wij het sauskannetje echt altijd aan tafel staan, zeg maar. Wordt gewoon aan tafel wordt altijd de saus erbij geschonken. En aan tafel wordt echt altijd de saus geserveerd. En dan laten we eigenlijk altijd het sauskannetje wel op tafel staan. En dan aan het eind zie je de mensen nog met het brood over het bord door de saus heen gaan.
Ja, wel bekend. Zeg, naast de snijtechniek, hè, als je gaat kijken naar de techniek, welke techniek vind jij nou dat iedereen echt wel onder de knie moet hebben in de keuken?
Ja, echt de cuisons op goed onder controle hebben van je vis en van je vlees eigenlijk. Dat je ook wel echt een goed stukje vis moet geven. Dat je ook wel de cuisson kan bepalen. Niet dat je echt een heel klein stukje vis krijgt als je al in de pan legt dat hij eigenlijk doorslaat.
Ja, dat is zeker zo belangrijk. En hoe doe je dat met vlees?
Eigenlijk echt wel op de klassieke manier eigenlijk. Gewoon vlees aanbraden in de pan en verder rest dan de cuisson verder geven in de oven.
Ja, ben je nou, dan als je gaat kijken naar de hardware in de keuken, ben je nou nog steeds aan gas verknochten of zeg je ik durf het ook wel aan met inductie?
Nee, wij gebruiken al sinds 2007 eigenlijk inductie in de keuken.
En vind je dat, hoe was die omschakeling van jullie dan?
Ja, in het begin is het heel even omschakelen, zeg maar. Even de draaiknop onder de knie krijgen van hoe geeft hij dus de beste warmte. Maar ik zou nu niet meer anders willen.
Dat is toch wel best wel bepalend. Ja. Want ik denk dat heel veel chefs nog echt wel op gas koken.
Ja, maar het is eigenlijk veel preciezer en veel krachtiger. Uit is ook gewoon echt uit. En het scheelt een hoop warmte, een hoop brandwonden eigenlijk in de keuken.
Een stukje koeler in de keuken, ja.
En even over de kooktechnieken. Als je nu kooktechnieken kent, is het zo dat jij daar veel over leest? Of als jij nou een boek pakt en je vindt daar wat uit, ben je dan iemand die gaat dan kijken op YouTube? Of ben jij iemand die daar echt wel dieper over wil lezen? Of ben jij aldoende van, ik probeer gewoon?
Ja, als ik echt iets wil doen, dan ga ik wel eerst eigenlijk een beetje oriënteren, zeg maar. Even op verder lezen. Tegenwoordig is Instagram is vaak een hele echte inspiratiebron. Dan zie je natuurlijk heel veel alles. En ja, als je daar echt af en toe producten ziet of technieken, dan ga je daar wel even... Ja, als dat heel interessant klinkt of ziet er heel mooi uit, ga je het wel opzoeken van hoe zit dat nou in elkaar. Ja.
Experimenteer je veel?
Als er tijd voor is wel, ja. Het moet echt tussen de serviezen door of een rustige dag, dan kunnen we wel vaak... Ja, af en toe experimenteren met nieuwe dingen, ingrediënten of oude technieken met nieuwe dingen weer combineren.
Welke apparaten pas jij nou veel toe? Heb je een favoriet?
Ja, een thermoblender zou ik zeggen. Dat is wel echt onmisbaar tegenwoordig in de keuken.
Als je die thermoblender nou pakt, wat doe je daar nou mee?
Ja, hoofdzakelijk is het gewoon echt pureren, zeg maar eigenlijk. Of olies inmaken.
Beetje babyhapjes.
Ja, precies. Ja. Echt een mooie mousseline, zeg maar, van een knolselderij of pompoen.
Ja.
Maar ook de olie van prei maken we daarin, zeg maar. De olie kan je natuurlijk licht verwarmen, waardoor de prei meer smaak loslaat. Dus we draaien hem eigenlijk op 30 graden en dan doen we die prei erbij. En dan krijgt hij een soort van garing, waar je het ook zijn kleur en zijn smaak beter in loslaat dan.
Ja.
En heb je dat zelf uitgevonden dat je die 30 graden moet hebben? Of wist je dat van tevoren?
Nee, dat weet je gewoon. Ja, dat gaat gewoon rond in de horeca, in de kokswereld. En dat krijg je gewoon mee van elkaar. Ook met andere chefs als je praat. Van als je dat op die temperatuur doet, dan krijg je gewoon het beste resultaat.
Met name dus mousselines maak je ermee. Je maakt er sauzen dus mee, olie ermee. Wat voor innovatieve apparaten heb je nou nog meer in de keuken? Pakoyet?
Pakket, waar we ons ijs mee maken. Echt vooral ijs. Tegenwoordig kan je ook tataar van maken en dat soort dingen. Dat doen we eigenlijk niet. Maar wij gebruiken het echt hoofdzakelijk alleen maar voor ijs. En dan eigenlijk per dessert kan je eigenlijk al gewoon je eigen vers bolletje ijs opdraaien.
Met name dan echt gewoon roomijs? Of maak je ook
roomijs, sorbetijs. Ja,
ja, dus alle variaties.
Alle variaties kan je ermee maken.
Ja. 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 Welk innovatief apparaat zou jij iedereen aanraden in de keuken?
Ja, wat ik ook een heel fijn apparaat om mee te werken is, vind ik de Reuner, zeg maar. Zo'n warm waterbad, wat je echt op de graad na nauwkeurig je producten kan garen.
De sous vide.
Ja, de sous vide. Wij gebruiken hem eigenlijk vooral veel voor vis, noemen wij het. En dan gebruiken we hem op 50 graden en dan die eiwitten, die stollen niet, zeg maar, in de vis. En dan het is alleen maar voor smaakbehoud en ook voor structuurbehoud, zeg maar.
En dat doe je, want hoe lang bereid je dat voor?
Ja, wij doen het echt per servies eigenlijk. Ja, voor het servies, wij beginnen om 6:30 s'avonds. Ja, dan ga ik om 6:00 een beetje inschatten van wat kunnen we nodig hebben. En dat gaan we voorgaren, maar niet dagen van tevoren, zeg maar.
Nee,
dat niet.
Als je nou een indicatie hebt van want je kijkt naar je reserveringen. Kijkt naar, dat zou het dan kunnen zijn. Dat lijkt me toch altijd wel balanceren op van waar moeten we ons op voorbereiden? Hoe doe je dat dan?
Ja, het is denk ik ook een beetje ervaring dat je meeneemt. En ook, af en toe is het gewoon ook gewoon gokken, zeg maar. Eén keer zit je goed, de andere keer moet je of bijgaren of je houdt over gewoon.
Ja.
Ja.
Wat zou je nou nog willen veranderen of toevoegen in de keuken?
Ja, als ik nu zeg maar naar mijn eigen keuken kijk, hoe die nu gebouwd is. Ja, dan zou echt voor de extra bereiding een extra hete luchtoven missen, zeg maar. Echt zo'n combi steamer. Ja, we hebben er eentje, maar... Ja, voor sommige bereidingen of soms heb je hoofdgerecht en desserts dat net een beetje tegelijk lopen. Dan zou het net even handiger zijn dat je net een extra oventje hebt.
Ja, ik kan me wat bij voorstellen. En volg je de allernieuwste innovaties op keukengebied?
Ja, je krijgt wel een heleboel dingen mee. Maar een heleboel van die hele nieuwe dingen zijn ook weer kostbaar, zeg maar. Als je dat aan moet schaffen en je moet er ook de ruimte voor hebben, zeg maar. En wij zijn niet een heel groot restaurant en ook weer niet een... restaurant dat heel veel echt al die moderne. Wij zijn echt wel een klassiek restaurant. Echt de basis is bij ons echt de klassieke basis.
Als je gaat kijken naar de opleidingen, wat vind jij nou wat er mist aan de nieuwe generatie?
Ja, wat je een beetje ziet met de nieuwe generatie, vind ik dat ze af en toe te snel willen, te ver. Ze willen niet bij de basis beginnen, maar al gelijk 3 stappen verder eigenlijk. Ze willen niet... ik weet, in mijn tijd begon je als je in een restaurant stond weer met de kruiden te plukken en de bouquet te snijden en al dat soort dingetjes. En nu willen ze eigenlijk al gelijk naar de vis fileren, de sausen maken en Echt naar het grotere werk eigenlijk gelijk.
Dus jij zegt eigenlijk de basis die ze daarin missen. Wat vind je van hun snijtechnieken?
Ja, die aandacht valt ook een beetje weg daar eigenlijk.
Dus ze zouden daar nog veel meer in mogen ontwikkelen.
Ja, zeker. Zeker. Dat is echt gewoon, als je gewoon goed snijden, gewoon rechte, mooie brumoise, zeg maar, alles hetzelfde. Dat vinden ze niet meer leuk om dat te doen, zeg maar.
Maar is dat iets
wel les 1.
Ja.
Is dat nou iets wat stel, ik ben een jonge kok en ik ga een brief schrijven. Ik wil hier graag komen werken. Nou, jij zegt dan, kom maar. Wat mogen ze hier voor het eerst doen dan?
Ja, dan lopen ze echt gewoon mee met als extra handje, zeg maar. We hebben gewoon de chef de parties in de keuken, zeg maar. En daar, waar een handje nodig is, gaan ze gewoon echt, helpen. Gewoon, vooral als ze bij de rotis staan, is het veel boeket snijden voor de sauzen. En bij de groenten, nu komen de dopetjes, tuinboontjes. Dus is de dopet, de tuinbonen doppen en dat soort dingen, ja.
Ja, en de innovaties, besteden de opleidingen daar nu dan te veel aandacht aan?
Ja, ik denk ze dat ook interessanter vinden, zeg maar. Maar dat soort technieken krijgen ze natuurlijk nu ook overal mee. Ze zien natuurlijk op tv-programma's, zien ze dat, op Instagram. Zien ze toch allemaal toch de interessantere dingen dan alleen maar het snijden. Waar het eigenlijk, wat gewoon de basis is waar het om gaat. Maar ook de klassieke saus, zoals een Hollandaise. Ja, een heleboel weten van die opleiding nog niet hoe ze eigenlijk echt een Hollandaise maken op de klassieke manier in een pannetje tikken. Dan willen ze gelijk naar, of in een kidde doen, of in een sous vide alles garen, of in een thermoblender garen, maar niet het met de hand optikken, aubergine.
Vind je dat nog steeds belangrijk?
Soms krijg je daar wel gewoon het beste resultaat gewoon van.
Ja.
Ja.
Wat doen ze juist beter dan vroeger?
Ik denk dat ze nu wel wat meer, wat leergieriger zijn dan vroeger misschien. Iets wat verder vooruitkijken in dat soort dingen en het combineren allemaal met elkaar.
Ik wil het ook even een beetje over techniek en vernieuwingen. We hebben natuurlijk Ferrand Adriaan, Hester Bloementaal, Nathan Meiveld, Modernist Cuisine. Enorme ontwikkelingen gezien de afgelopen decennia op het gebied van scheikunde en natuurkunde. We zien veel invloeden met betrekking tot de schuimpjes, de jelletjes, internationale keukens van Japan, Peru, enorme aanwas van ingrediënten. Wat is in jouw gevoel en wat is voor jou nu wat het next level wordt? Waar gaat het naartoe?
Ja, wat ik vind dat je nu heel veel ziet, is een beetje wat ze in Scandinavië doen, zeg maar. Echt een beetje alles om je heen zoeken wat er is qua producten en die gebruiken. Echt wat uit je streek komt, wat bij jou vandaan komt of uit je land. En ook om het langer houdbaar te houden, fermenteren, zie je nu natuurlijk heel veel van. Zeg maar, als je echt iets in overvloed hebt of afsnijders van dingen, dat ze dat gaan fermenteren om dat later wel weer te kunnen gebruiken, zeg maar.
Doe je dat zelf ook?
We zijn er wel een beetje mee aan het experimenteren, zeg maar. En af en toe gebruiken we wel dingen, maar nog niet echt in overvloed, zeg maar. Dat niet, nee. Ik vind het wel een moeilijke materie, ook met dat, je gaat toch een rottingsproces ga je aan. En het is toch allemaal een beetje, je moet je echt even in verdiepen om die techniek goed te kunnen.
Je geeft al zelf al aan dat Scandinavië dus die trend, dat die duidelijk van Noma is overgenomen. En dat je dat ziet terugkomen in de keukens. Welke trend is weg?
Ja, ik vind wel een beetje dat echt dat hele moleculaire keuken, zeg maar. Zoals die Zweedse raviolis en allemaal dat soort dingen, dat zie je wel minder. Zeg maar, ze gebruiken wel die poedertjes, zeg maar, wat die textuur was of van sosa. Dat zie je nog wel veel, maar dat wordt op een andere manier eigenlijk weer toegepast nu.
Welke andere manier?
Ja, meer als stabilisator in cremmetjes. Of het wordt ook, wij gebruiken het eigenlijk heel veel voor vegan gerechten eigenlijk. Dat je toch een eiwitpoeder uit aardappel, zeg maar. Dat je die gebruikt als eiwit en dat soort technieken. Dat zie je nu meer eigenlijk.
Hoe zie jij ook weer de terugkeer, zeker in jouw Franse keuken, Escoffier, Paul Bocuse?
Dat zijn boeken die bij mij ook nog thuis in de boekenkast staan, zeg maar. Die ik af en toe ook gewoon erbij pakt en een Alain Ducasse even doorbladert. En dat blijft gewoon interessant allemaal.
Dus dat was eigenlijk ook wel een beetje mijn volgende vraag. Van is het de boeken, zijn dat de boeken die je dan nog steeds veel gebruikt? Hè? Paul Bocuse, heb je er nog een?
Ja, wat ik al zei, een Ducasse, dat is echt een favoriet van mij. Echt ja, de grondlegger van de Franse keuken of een Joël Robuchon, zeg maar. Dat soort boeken die zijn heel interessant
nog steeds. Daar word je nog steeds blij van. Ja.
Jullie doen al heel lang die Franse keuken, hè?
Ja.
Ik heb zelf het idee dat het eigenlijk ook gewoon weer nu terug is. Mensen weer gewoon een rond bord, plat bord. Geen bakjes, geen kommetjes. Hoe zie je dat?
Ja, je ziet het wel veel. Het merkt ook een beetje aan het concept van het restaurant, hoor, wat ze doen. Ja, maar je ziet heel veel, de bistrootjes zie je eigenlijk weer heel veel opkomen.
En ja, alles gewoon, heet tegenwoordig café.
Ja, simpel en gewoon een garnalencocktail, dat soort dingen, dat zie je echt wel weer terugkomen. Maar dan wel weer iets vernieuwend in een nieuw jasje. En,
ja, gedeconstrueerd zoals het dan heet. Ja.
Zou jij dat ook doen?
Ja, ik denk hier in Callas niet. Misschien als ze op den duur nog een andere zaak erbij krijgen, echt een bistro-achtig dan misschien. Maar ja, hier blijft toch wel echt meer de fine dining en ja.
Hoor ik daar misschien een kleine vernieuwing en nog een zaak erbij?
Ja, je weet maar nooit. Het kan altijd gebeuren.
Ja, zo is het. Hoe ziet de toekomst eruit van de gastronomie? Gaat bijvoorbeeld AI een rol spelen? We hebben het over food pairing. Chef Watson van IBM, food printer, die je natuurlijk ook nu veel ziet komen in de keukens. Hoe zie jij dat?
Ja, zelf ben ik daar persoonlijk niet heel erg mee bezig eigenlijk. Ik weet ook niet, dat kunstmatige intelligentie, ik weet niet zelf wat ik er heel erg van moet verwachten. Ik denk wel misschien dat je zegt van food pairings, dat daar misschien iets uit kan komen. Dus die smaakcombinaties, als ze dat heel erg nauwkeuriger kunnen maken of wat op. Ja, data wat leuk goed bij elkaar past.
Maar of is het toch meer een gevoelding?
Het blijft denk ik altijd wel een gevoelding, maar ook een persoonlijk dingetje. Ja. Echt, iedere chef zijn toch wel gewoon persoonlijke gerechten. Een beetje wat je zelf neerzet. Wat je zelf lekker vindt, leuk vindt om mee te werken. En,
iets kan op papier kloppen. En het is ook de data die je erin stopt van wat bij elkaar zou kunnen passen. Ja, dat bepaalt de uitkomst. Dus ik weet niet wat daar van te verwachten is.
Nee.
Ga je zelf wel eens lekker uit eten?
Ja. We proberen het altijd wel. Zeker, we hebben ook nog een zoontje. Dus dat maakt het op dit moment lastiger. En we zijn zelf in het restaurant op zondag, maandag dicht. En dan is top horeca Nederland bijna alles dicht, zeg maar, zondag, maandag. Maar eigenlijk in de zomervakantie, dan plannen we eerst eigenlijk een restaurant waar we echt willen eten. En daaromheen wordt dan de hotels, de appartementen geboekt.
Waar zou dat nou zijn? Als je zegt van ik heb vorige keer daar, waar is dat dan? Waar word jij nou echt verrast?
Dat vind ik moeilijk te zeggen. Kijk, af en toe ga je met een te hoge verwachting naar een restaurant en dan is het vaak een teleurstelling. Als je vaak ergens zomaar binnen kon lopen, dan word je vaak ergens weer verrast.
Was jij nog wel eens verrast?
Ja, zeker wel. Ja, afgelopen zomer zijn we bij Kiki da Costa geweest, zeg maar, in Denia. En zijn we echt wel goed verrast eigenlijk, maar ook gewoon door de versheid van de schaal en schelpdieren die je daar krijgt. En dat is wel heel
neem
mooi
je dat soort, en ik neem aan dat je dat uiteindelijk dan weer meeneemt naar huis om daar weer verder aan je palet van smaak te kunnen werken.
Zeker neem je dat mee. Je haalt er toch dingen uit van dat is een hele mooie combinatie. Of dat kunnen we op een gerecht van ons toepassen. Of je gaat niet kopiëren, maar je pakt af en toe wel elementen eruit. Of ingrediënten, zeg maar.
Ja. Nou, zijn we bij het tweede gedeelte gekomen van onze podcast. Bernd, wat heb jij voor mystery bottle meegenomen?
Ja, dat ga ik natuurlijk nog niet verklappen.
Oh, wat jammer.
Maar ik ga hem wel openmaken.
Oh, ik ben benieuwd.
Het is in dit geval een schroefdop.
Oh, ik hoor het.
Dus we gaan hem even blind proeven, zodat we op de smaak focussen. Even jouw glas. Remot. Gaan we even proeven. Hij is met een licht zalmroze kleur. Ik hoor al wat geslurp. Ik heb een geur van een beetje aalbes, besjes. Maar ook wat natte steen noem ik dat. Gaan we even proeven. Ook weer die aalbes. Denk medium hoog op smaak. Ook fijne bittertjes en wat frisheid. Heeft een heel klein beetje rondheid, maar hij is eigenlijk te strak droog. Heb je enig idee wat het is, Ronald?
Ja, het is altijd moeilijk te zeggen, zo blind proeven wat je nou precies krijgt. ook afgaande van de kleur en een beetje het smaakpalet wat je hebt, zou ik zeggen dat je naar een Blanc Noir toe gaat, zeg maar.
Nou, dat is helemaal goed. Hartstikke mooi. Ja, hij heeft natuurlijk dat mineralige en die bittertjes en zo. Dat is natuurlijk heel bepalend voor wat je er dan bij zou doen. Heb je een idee wat je hierbij zou maken? Wat zou een goede combinatie zijn?
Ja, ik zou denk ik met zo'n wijn wel een beetje in het begin van het menu zitten, zeg maar. Ja, een voorgerecht, een koud gerechtje eigenlijk. En dan een beetje schaal, schelpdieren denkende. Ik zou hetzelfde denk ik een beetje met Noordzeekrab, een mooie salade van Noordzeekrab gemaakt.
Mooi.
Ja, of met groene aardbei erbij, of met asperge, wat je nu al hebt.
Ja, ja. Groene aardbei is inderdaad ook, denk ik, heel leuk. Ja. Ja, want het zijn mooie, zachte smaken. En dit is natuurlijk ook relatief zacht, maar het heeft wel body. Nou, de wijn is een Blanc de Noir van Spätburgunder 2022 uit de Nahe van wijnhuis Karl-Heinz Schneider. Dat was de opa. Zijn zoon heette Bernd, net als ik. En zijn zoon, dus de kleinzoon van Karl-Heinz, die heet Andy. En Andy die maakt deze wijn. Maakt ook hele mooie Riesling. Daarna is natuurlijk een heel interessant wijngebied. Ik zeg altijd juist een soort geologische nachtmerrie, want om de 500 meter is de bodem anders. Je kan eigenlijk niet van één stijl spreken. Maar Schneider maakt ook, heeft ook mooie wijngaarden in bijvoorbeeld de Velsenberg en Königsfels en Grosse-Gewächse Grand Cru wijngaarden, zeg maar. Maar ik heb dit vooral meegenomen omdat ik denk dat het heel goed zou passen ook bij jouw keuken, Ronald.
Nou, dat is fijn om te horen. Gaan we naar het laatste deel van Cuisine Science Podcast, de chef's visie. Ronald, restaurant Callas. Daar wordt behoorlijk over je geschreven, de buik. Bij Callas geniet je in een rustige setting van spijzen en wijnen van topkwaliteit. Michelin zegt, hier wacht u een memorabele maaltijd, sober, delicieus en geraffineerd. En lekker, schrijft Beeldschoon Eetpaleis, De Gaulle en Milo. Perfect afgewogen combinaties met producten van topkwaliteit. Wat is jouw meest innovatieve gerecht en waarom?
Ja, ik denk op dit moment het meest innovatieve gerecht is denk ik ons laadje voren, waar ik al eerder over gehad heb. Echt een gerechtje wat ook met het seizoen mee verandert eigenlijk. We hebben het zo begin half april echt ook, komt uit ons eigen tuin laadje voren. Dus dat legt ook echt aan het weer van wanneer komt het gerechtje en tot wanneer kan het duren, zeg maar. Dus maar vaak zo van half april tot eind september, dan kunnen wij echt optimaal onze tuin en wassenaar gebruiken. En het gaat echt vooral om de groenten en de kruiden eigenlijk die we daarvan aanhalen, de eetbare bloemen.
Vertel eens wat meer over dat tuintje, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Wat is dat voor...
Wat staat er allemaal?
Ja, wat staat er eigenlijk?
Het is in Wassenaar, zeg maar, 10 minuten bij ons restaurant vandaan. We hebben echt een... de eigenaar van de tuin, die houdt erbij, zeg maar Arie Voorham. Dus daar ook de naam Laantje Voorham komt daar vandaan. En Arie komt echt zelf uit de groente- en fruitwereld. Altijd op de veiling en dat soort dingen gewerkt. En zijn tuin was eigenlijk, die heeft hij denk ik al 30 jaar heeft hij die. En de laatste 10 jaar mogen wij daar gebruik van maken. En eerst gebruikte hij het echt voor zichzelf, voor zijn gezin. Om daar zelfvoorzienend voor te zijn.
Hoe ben je aan dat contact gekomen?
Zijn zoon... Die was hier toevallig als elektricien. Heel toevallig gewoon. Normaal hebben we altijd een andere. Maar op dat moment was hij er toevallig. Om wat in het pand, in het restaurant te vervangen. En rond etenstijd. Dus wij hebben op een gegeven moment een bordje eten gegeven. En toen kregen ze een dubbel gedopte doppetjes. En zo kwamen we eigenlijk op dat gesprek. En
leuk.
Zo weer met zijn vader in contact gekomen. En door hij. Zijn vader is ook door ons weer heel erg eigenlijk geïnspireerd eigenlijk. Ook door wij een soort van enthousiasme meenamen met nieuwe kruiden, groenten. En had hij ook weer een soort van doel om meer te gaan telen weer. En ook weer nieuwere dingen uit te proberen.
Heb je dan veel groentes daar staan? Bijvoorbeeld asperges? Of is dat weer een andere leek? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik probeer me even te visualiseren wat daar nou staat.
Het is... Qua grootte is denk ik een beetje een half voetbalveld, zeg maar, wat wij hebben.
Hallo.
En we hebben twee kassen erop staan. Echt in een beetje tunnels noemen, waar je in kan lopen nog net wel in het midden. En daar één sectie is echt alleen maar zilte kruiden eigenlijk.
Oh, dat is leuk.
Ja, dus echt de zeemel. De...
Niet de kressen, maar de...
Nee, ja, echt plantjes. Ja. Zeevenkel, salty fingers, zeespinazie. En zeg maar, Arie gaat ook echt 1 à 2 keer in de week gaat hij naar Wassenaar, naar het strand. Haalt hij daar echt 2 MSC-water. En die gooit hij ook over die zilte kruideem. Terwijl dat zoutgehalte zeg maar, blijft. Echt, de aarde is ook helemaal een beetje wit uitgeslagen daar. Maar ja, het blijft het gewoon goed doen.
Ja. Oh, wat
heel interessant.
Ja. Ja. En ja, voor de rest doen we echt de hele jonge slaatjes. Ze kunnen echt gewoon oogsten. En wanneer wij willen, op welke maat en welke smaak. En de tomaten, komkommers, abrikozen hebben we ook in een tunneltje staan.
Zo wordt er vaak gezegd uit Nederland van wasserbomben. Die tomaten, die Duitsers die ons altijd het vingertje nawijzen van daar hebben die wasserbomben. dus is die smaak van die tomaat echt dat je zegt van ja, dat is echt bizar.
Ja, ja, je hebt echt veel meer smaak, veel meer power zit erin dan als je het toch gewoon bij de supermarkt of bij de groenteboer vandaan houdt. Ja.
Maar je ziet nu ook, we zitten nu hier in het voorjaar. Er groeit nu ook van alles, hè? Daslook, zevenblad, dat soort dingen. Doe je dat ook?
Ja, ja, we doen ook wel echt een beetje het wild plukken, zeg maar, tussendoor. Maar daardoor, eigenlijk door die tuinen, zijn we daar ook verder in zelf geïnspireerd geraakt. Ja. En dan ga je er ook zelf meer dingen opzoeken. En nu heb je dan vooral de daslook, maar dadelijk krijg je de moeraspirea, zeg maar, wat een beetje die amandelachtige smaak hebt.
Hondsdraf kan je ook allemaal eten.
Ja, en dan dadelijk ga je ook gewoon... Ja.
Magnolia bladeren.
Ja, we hebben ook een hele magnolia
bloemen
in de tuin staan. Dus die hebben we eigenlijk net eigenlijk helemaal leeg gehaald. En gezorgd dat we bouillon van getrokken hebben. En dat we eigenlijk voor heel het menu genoeg hebben.
Ja. Ja. Dan zie je toch dat we in Nederland gewoon fantastische producten hebben. Hè?
Ja, ja, zeker. Maar ja, je moet af en toe wel even op zoek. En dadelijk krijg je natuurlijk de vlierbloesem waar je heel veel leuke dingen weer mee kan doen. En
dat wat doe je daar onder andere mee?
Ja, verschilt eigenlijk. Of in friandises. Ieder jaar probeer je eigenlijk wel weer iets nieuws te creëren daarvan eigenlijk.
Bij Callas is de tartelet met parmezaan, coquille, zwarte truffel. Een klassieker van vorige chef Marcel van der Klein. Wat is jouw eigen klassieke signature dish?
Het verschilt wel een beetje per seizoen. Zeg maar, eind september heb ik altijd een gerechtje met heel veel schelpdiertjes. Combinatie met het kookvocht van de mosselen en zilte kruiden. In de winter, wat ook ieder jaar eigenlijk weer terugkom, heb ik een gerechtje met aardbeer, topinambour.
Oh, is ook heerlijk.
Met prei en ook weer wintertruffel. En dan hebben we een saus van tonkabonen erbij gedaan. En ja, dat zijn wel echt gerechtjes die eigenlijk ieder jaar weer terugkomen als het de producten daarvoor voorradig zijn.
Die internationale ingrediënten die nu zo ongelooflijk in ontwikkeling zijn geweest de afgelopen decennia. Hè, van de internationale keukens, Japans, Chinees, Peruaans, noem ze maar verder op. Merk jij nou dat je daar meer mee bent gaan werken?
Ja, ja, er komen echt wel hele mooie producten vandaan waar je echt wel dingen mee doet, zeg maar. Ja, wij hebben echt, wat ik zei, echt de klassieke Franse keuken, maar wel met een moderne twist met regionale en internationale accenten noemen wij het, zeg maar. Zoals nu hebben we een gerechtje met duif nog op de kaart staan. En daar hebben we dan een gel en ook de saus, daar hebben we de umeboshi, zeg maar, die ingelegde pruim hebben we daarin gedaan. Waar je toch gewoon een hele mooie zuurgraad mee krijgt voor het rode van de duif.
Ja, en zoiets als finger lime, gebruik je dat ook?
Af en toe gebruiken we dat wel eens, ja. Ja, ik vind het ook gewoon, het verrast mensen ook altijd, zeg maar, als je het gebruikt.
Dat is natuurlijk ook het leuke,
Waarin wil je nog zelf verder ontwikkelen in het vak?
Ja, zelf als ik ben natuurlijk chef en ondernemer. En waar ik me echt, wat ik ook wel af en toe moeilijk vind, maar waar ik wel zelf veel in wil ontwikkelen, is wel het managen van personeel ook gewoon. Ja, dat ook dat ook gewoon heel belangrijk is, het personeel nu behouden. En het is gewoon moeilijker op de markt nu dan alles. En daar zou ik me wel echt het management meer. Ja.
Wat ga je daarvoor doen om dat te leren?
Ja.
Of praat je met collega's?
Ja, is vooral echt praten met collega's hoe zij dingen aanpakken. En ook we zitten natuurlijk bij de patron cuisinier, zeg maar. En daar heb je ook verschillende hele jonge chefs, maar ook al chefs die al jaren meelopen. En daar kan je gewoon met elkaar over hebben. En iedereen gunt elkaar gewoon ook alles, zeg maar.
Welke chef vind jij interessant?
Ja,
kijk je graag naar?
Vind ik moeilijk te zeggen.
Internationaal, nationaal.
een chef die ik nu heel erg op Instagram volg is Mathieu Picard, zeg maar, uit Parijs. Die heeft ook meerdere restaurants. Die heeft 1 sterren, die heeft het restaurant van zijn vader overgenomen, 3 sterren.
Zo.
Die vind ik wel heel interessant om zo iemand te volgen.
En wat doe je, zeg maar, om je personeel dan te inspireren? Of gaan jullie op pad? Ga je uit eten? Wat doe je?
Ja, uit eten met mensen ook. Ja, andere restaurants op ons niveau bezoeken, maar ook ja, leveranciers bezoeken. Precies, zeg maar. Ja. Kijk wat ze hebben voorradig. Af en toe een masterclass met ze doen en naar ergens naartoe gaan. Ja.
Met wie werken jullie onder andere als leveranciers?
Hoofdzakelijk onze groente is Rungis, zeg maar, ja. In Barendrecht. Ja, echt voor de delicatessen kom je bij Vanilla Venture in Amsterdam uit. En ja, visleverancier hebben we natuurlijk hier op Scheveningen gewoon. Ja, daar hebben we gewoon zoveel aanvoer en zoveel verse vis altijd. Dus ja, dat zit echt om de hoek. Dat is ideaal.
En dan eventueel ook nog een groothandel?
Ja, de Hamels.
Oké. En brood, maken jullie alles zelf? Of?
Brood maken we zelf, ja. 2 keer per dag eigenlijk voor lunch en voor diner maken we, maken we vers brood.
En dan zuurdesem of met gist?
Met gist doen wij. Ja, met zuurdezen ga je bijna niet 2 keer om de dag redden. Maar ja, wij zien het ook het brood als gewoon begeleiding. Gewoon af en toe even tussendoor. Het moet niet te veel smaak hebben. Ook de boter moet niet te veel smaak hebben. Gewoon af en toe tussendoor. Maar niet, moet niet een hoofdzaak zijn.
Ja.
Volgende keer zitten we in Rotterdam bij Parkheuvel van Erik van Loo. Welke vraag zou jij hem graag willen stellen op het gebied van Cuisine Science?
Oeh ja, Erik, ik ken Erik goed, zeg maar. Erik is ook zeg maar, een patron. Dus ja, we zien elkaar regelmatig. Maar ja, wat ik heel fascinerend en knap vind van Erik, omdat hij al, die draait al zo lang mee. Zeg maar, toen ik nog op school zat, kookte hij al 2 sterren. Dus ja, hoe hij die drijf, die fascinatie eigenlijk, hoe die dat zo vol kan houden al zo lang zo en zo goed.
Nou, die vraag nemen we zeker mee. Graag bedank ik jou, Ronald, van restaurant Callas in Den Haag, voor de gastvrijheid en ons prettige gesprek. En Bernd Weken natuurlijk voor de heerlijke wijn. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze Cuisine Science podcast. Dank voor het luisteren en voor meer informatie kijk op cuisinescience.nl.